BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Grote dossiers als wonen, stikstof, klimaat, arbeidsmarkt, digitale of sociale veiligheid. De overheid en boardrooms zijn er maar druk mee. Maar de toezichthouders natuurlijk ook. Als de scheidsrechters in onze samenleving moeten zij continu scherp blijven. En ik ben heel erg benieuwd hoe je goed toezicht kan houden als de spelregels steeds veranderen. Hoe kunnen ze nou echt invloed uitoefenen? En wat zien zij nou als belangrijke knelpunten? En daarom ga ik deze week in gesprek met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de toezichthouders. Zo spreek ik later deze week nog de Nederlandse Zorgautoriteit en de Kansspelautoriteit. Maar natuurlijk ook commissarissen hebben een toezichthoudende rol. En vandaag Annemieke Robeek, een zeer ervaren commissaris bij tal van organisaties, zoals Eneco, sinds kort Randstad Nederland. En de jaren daarvoor zat ze bij KLM, ABN AMRO en pensioenfonds PGGM. Veel te horen ook op deze zender, hè, Annemiek?
Ja, dankjewel. Ja, ik ben een vaste gast bij Thomas.
Ja, bij Zaken doen. En je bent natuurlijk al 33 jaar hoogleraar strategie en transformatie aan Nijrode Business Universiteit. Welkom Annemiek, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ik wil natuurlijk straks met jou gaan praten over welke rode draad je nu signaleert als toezichthouder in deze tijd. Maar voordat ik dat doe, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, is de rol van commissaris veranderd door alle maatschappelijke uitdagingen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je veel meer ziet dat ook de commissaris heel goed de blik naar buiten moet hebben. Omdat in die buitenwereld veel meer gebeurt dan in de boardroom zelf. En dat juist de commissaris degene is die de buitenwereld naar binnen haalt.
En we gaan uiteraard nog uitgebreid over klimaat spreken. Maar toch even kort jouw rol bij Eneco. Wat hou je dan van buiten wat je naar binnen brengt?
Ik denk de urgentie. En Eneco is een bedrijf met een heel groen hart. Maar ik denk dat we als commissarissen daar juist de urgentie nog meer erin gebracht hebben door de tijdslijn naar voren te halen. Dus niet zoals wat veel bedrijven doen, 2050, 2040. Maar eigenlijk zegt, nee, we moeten voor 2030 het meeste gedaan hebben. En 2035, dat is echt de point waar we op nul moeten uitkomen.
Oké, heel erg benieuwd wat daar allemaal nog achter zit. En we gaan ook met jou echt verschillende verhalen af. Ook verhalen waar je zelf dan niet direct bij betrokken bent, maar wel goed geïnformeerd bent. En het tweede wat ik eigenlijk van je wil weten is meer een persoonlijke vraag. Je bent de luis in de pels, heb je wel eens gezegd. Hoe vaak vinden ze jou lastig?
Nou, ze vinden je wel eens lastig omdat je durft te zeggen. Er zitten natuurlijk ook veel commissarissen die heel blij zijn dat ze die positie daar hebben, of die functie, die rol. En ik denk dat je inderdaad het moet durven zeggen, want wie zegt het anders?
En moeten toezichthouders dan eigenlijk veel meer met al die maatschappelijke uitdagingen die we hebben, veel meer gaan opschuiven en meer durven zeggen als je in de breedte kijkt?
Ja, ik denk dat ze nog beter niet alleen de kranten moeten lezen, maar juist ook de wereld in moeten gaan. En nou, bijvoorbeeld ook bij PGGM was het van belang dat je toch ook met de NGO's zelf direct contact had. He, of het nou een Amnesty was, of dat het nou Milieudefensie is. Maar uiteindelijk zijn juist al die stapjes die je juist als toezichthouder zet in de loop der jaren, leidt ertoe dat er grote veranderingen nu kunnen plaatsvinden. En dit is de tijd van transformaties, dus ik voel me helemaal als een vis in het water.
Ja, we zien heel veel transformaties natuurlijk voorbij komen. Een heel actueel voorbeeld, laten we gewoon wat actualiteiten erbij pakken, is natuurlijk de wereld draait door. Grensoverschrijdend gedrag. Ja. Ik heb ook een mooi artikel van jou gelezen in februari, waar je samen met een aantal andere vrouwen oproep doet voor meer sociale veiligheid. En dat toezichthouders daar veel meer op moeten sturen. Hoe kijk je naar deze casus?
Ja, ik denk dat hij niet onverwacht is. En dat halen we nu ook wel uit de berichtgeving. En in februari heb ik inderdaad onder andere met Simone Heidema ook voor het FD een artikel mogen schrijven. Over de noodzaak van een veilige werkcultuur voor iedereen. En dat is niet alleen voor vrouwen, maar dat is voor iedereen. Want de maatschappij is inderdaad veel diverser geworden. Dus het gaat verder dan gender. Maar het gaat wel om een cultuur. Het gaat om een veilige werkcultuur. Mm-hmm. Ik denk dat wat we gezien hebben bij De Wereld Draait Door, dat weer zo'n amplifier, zo'n uitvergroting is van wat er elders ook wel gebeurt. En in die zin is het een vervolg in de, noem het maar, in de reeks bewustwordingen die we dit jaar zeker doormaken, mm-hmm. maar die voortbouwt op inzichten die we al langer hadden. Wat interessant is, is dat ik heb zelf 10 jaar geleden bij De Wereld Draait Door aan mogen schuiven. Samen met Shula Rijksman en met Mirjam de Blikhoer. Omdat wij 10 jaar geleden toen vroegen van, wij willen meer vrouwen en met name intelligente vrouwen aan tafel hebben. En ik zei dat gisteren toevallig tegen mijn medewerkers, en ik heb een groep van 10 twintigers om me heen. Die keken meteen natuurlijk, oh, wanneer was dat dan?
Ja, iedereen wil het erover hebben natuurlijk nu in deze tijd.
En toen keken wij daar nog een keer naar die uitzending. En toen zagen we ook hoe wij als toch wel topvrouwen, met behoorlijk wat bagage, hoe wij in een hoek gedrukt werden door deze presentator. En dat eigenlijk al niet kon. En dat wij nog veel te aardig waren.
Ja.
En ik denk wel dat als je dan hebt ook over ontwikkelingen, de afgelopen 10 jaar zijn wij misschien veel bewuster geworden en kunnen we nog beter benoemen waarom het niet juist is, waarom je zo in een hoek gedrukt wordt.
Ja, want dat is natuurlijk, wil je iemand op grensoverschrijdend gedrag aanpakken, dan moet je ook heel goed weten wat het wel en wat het niet is. Ja. Hè? Dus die formulering, dat zag ik ook in jullie oproep, wil je het goed aanpakken, dan moet je die formulering heel scherp hebben. Maar het zegt misschien ook iets over de mensen die daar toezicht op te houden.
Absoluut.
Hè? Want dat is natuurlijk nu de discussie plaatsvindt. Nou is natuurlijk de NPO-directeur Frans Klein, hè, daar wordt ook van gezegd, ja, die is toen in een andere rol wel geïnformeerd. Er waren meer mensen geïnformeerd. Hoe kijk je naar hoe zij toezicht hebben gehouden op dit verhaal?
Ja, ik denk dat zij nog steeds de pecunia, de economics en de kijkcijfers voorop hebben laten gaan voor het welzijn van de mensen die het maakten. En ik denk dat dat heel onjuist is en dat dat ook niet meer kan. En ik denk dat het ook misschien wel een wake-up call is, ook voor toezichthouders in heel andere bedrijven, dat als je altijd alleen maar het economisch gewin voorop laat gaan en het zogenaamde succes, en dat dat allemaal maar topsport moet zijn, dat je dan uiteindelijk vergeet dat de brandstof de mensen zijn. Die zijn de energie. En als je die energie niet voor elkaar krijgt, dan gaat het zometeen als een kaarthuis in elkaar.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatie aan Nijenrode Business Universiteit. En tevens een zeer ervaren commissaris, op dit moment onder andere bij Eneco en Randstad Nederland. Je vertelt eigenlijk dat die toezichthoudende rollen eigenlijk daar veel scherper op moeten zijn. De maatschappij verandert, dus dan moet die toezichthoudende rol ook veranderen. Misschien is er een mooi voorbeeld om ook nog erbij te pakken, actueel ook, is Qatar. Hè? Dan krijg je ook een hele discussie, zie je nu. Moet je daar nou als bedrijf wel of niet naartoe? Nou, dan hebben de sponsoren van de KNVB gezegd, wij gaan niet mee, we gaan ons eigen feestje houden hier in het stadion van Ajax in Amsterdam. Maar tegelijkertijd zie je dat bedrijven dubbele petten op hebben en dan als commissaris weer bij een ander bedrijf opeens daar wel betrokken zijn. Bijvoorbeeld door het stadion in Qatar te hebben medegebouwd, of wat voor zaken dan ook hebben aangelegd. Hoe kijk je naar die dubbele petten?
Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat deze mensen vooral zichzelf in de spiegel moeten zien en bekijken. En ook moeten reflecteren van hoe kan ik nou met de ene tong bij de ene bedrijf spreken en met de andere bij een ander. Dan ben je niet consistent en ik denk dat een commissaris dat moet zijn.
Bijvoorbeeld KLM, de nieuwe CEO daar, Marjan Rintel, die zegt van ja, ik kan gewoon bij het ene bedrijf een andere afweging maken dan een andere rol die ik heb bij een ander bedrijf. Je moet het per bedrijf zien. Vind je dat zuiver?
Dat vind ik niet juist. Nee, vind ik niet zuiver. Dat vind ik opportunistisch. Ik denk dat in in de jaren, en het is meer dan 30 jaar dat ik toezichthouder ben, maar dat ik altijd bijvoorbeeld ook de lijn van innovatie, duurzaamheid en respect voor medewerkers heel hoog gehouden heb. En daar ook altijd voor opgekomen ben. En dat zou gek zijn als ik dat bij een KLM, dat ik daar niet de groene kaart getrokken had, terwijl ik wist dat ik daar in een minderheid eerst was. Maar die groene kaart moest daar getrokken worden. Bij ABN AMRO was ik veel succesvoller, ook al begon ik daar ook min of meer in mijn eentje vanuit de Raad van Commissarissen. Maar uiteindelijk hebben we een geweldige groene strategie voor ABN AMRO als bank kunnen maken in 2017, 2018. En ik denk dat als ik zou zeggen, nou ja, maar nu ga ik bij dat bedrijf het helemaal niet meer doen, dan zou ik als mens niet. Ik zou dan een enorm probleem hebben met mezelf 's avonds in de spiegel kijken.
Want je kan niet twee verschillende dingen vinden, ook al zit je bij een ander bedrijf.
Ik vind dat niet juist.
Nee. En wat zou je dan doen? Want kijk, dit is natuurlijk het verhaal wat zij nu naar buiten brengt. En soms kan je niet alles naar buiten brengen wat in de bestuurskamers en in de Raad van Commissarissen wordt besproken. Als jij daar nog zou zitten als commissaris bij KLM, want je hebt er heel lang gezeten. Wat zou je dan nu tegen haar zeggen?
Nou, ik heb 8 jaar inderdaad met enorm veel plezier bij KLM mijn commissariaat mogen vervullen. Ik vond het ook tot nu toe een van de leukste commissariaten, moet ik zeggen. En met een geweldige strategie die we hadden. En ook enorm veel empowerment naar de mensen toe. En veel begeistering, denk ik ook, vanuit het leiderschap. Maar wat ik nu aan haar zou willen zeggen is dat Je moet juist niet opportunistisch zijn. Daarmee maak je jezelf uiteindelijk kwetsbaar, want dan krijg je verschillende verhalen die je later naast elkaar ziet staan en dan moet je je gaan verdedigen.
Ja, want voor de mensen die het even niet hebben gevolgd, ze is commissaris bij de Nederlandse Loterij. En ja, die gaan dan niet afreizen naar Qatar, terwijl ze dus vanuit haar CEO-functie als KLM zegt ze, ja, als fans daarheen willen, dan faciliteren wij dat. Ze legt het wel uit.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. En ik snap ook wel dat je als luchtvaartmaatschappij met Qatar als ook een vast punt op je routes, dat je niet gaat zeggen, we gaan niet meer vliegen. Dat snap ik ook, want jouw kernactiviteit is dat je een global carrier bent en dat je mensen over de hele wereld naar plekken brengt. En het is niet zo dat Qatar in de ban gedaan is als locatie. Ik denk dat je dat wel in ogenschouw moet nemen. Dus dat begrijp ik van haar. Maar ik denk dat je het ook niet verder hoeft te promoten.
En doet ze dat dan, promoten?
Dat weet ik niet.
Nee, oké. Maar zou het kunnen zijn dat je er duidelijk stelling in neemt? Dat je het nog meer uitlegt hoe je bij de een tot een ene afweging komt en bij de andere tot een andere afweging?
Ja, ik zou het niet. Ik denk dat zij vanuit haar CEO-schap, en dat is wat anders dan toezichthouder,
zeker,
dat ze vanuit haar CEO-schap bij KLM zegt, ja, wij hebben gewoon deze lijnvluchten en daar verkopen wij de tickets voor. En daar is ook niks mis mee, in principe. Het is meer dat je zegt van, ga ik het heel erg promoten? Ja, dan zou ze er een slaatje uit kunnen slaan.
Ik weet niet of je daar naar op zoek was, hoor.
Nee, ik had het in mijn mond liggen.
Ja.
Maar ik denk dus dat als je toezichthouder bent, dat je dan moet je wel consistent zijn. Je moet uiteindelijk jezelf blijven.
Ja, en dat is natuurlijk best moeilijk, want je moet daar ook moeilijke afwegingen bij maken. De samenleving is enorm aan het veranderen. Er is ook een heftigheid naar bedrijven toe. Als je nou een beetje die actualiteit, die punten die we hebben gepakt, en ook jouw ervaring als toezichthouder, wat is dan nu het moeilijkste voor toezichthouders in deze tijd?
Nou, misschien wel de samenstelling van de raden van de commissarissen. Omdat die nog heel erg vanuit de functionele lijnen opgebouwd zijn. En ik denk dat juist de samenstelling van de commissarissen veranderd zou moeten worden. Dus dat je niet per se een jurist en een accountant erin hoeft te hebben. Of dat het allemaal oud-CEO's hoeven te zijn. Ik denk dat het juist heel belangrijk is om daar ook meer diversiteit te hebben. En vooral ook mensen met een brede maatschappelijke blik.
En lukt dat dan nog niet zo goed?
Nou, wat ik wel grappig vond, toen wij bij ABN AMRO begonnen in 2009 en officieel 2010... toen had de overheid daarin, ministerie van Financiën met name, een heel duidelijke richtlijn daarvoor. En we begonnen ook meteen met, wat nu quotum heet, maar we hadden meteen 3 vrouwen. En het was ook veel breder samengesteld van mensen. Dus we hadden juist mensen die en goed met de overheid konden werken, mensen wel uit het bedrijfsleven, maar ook mensen die juist die maatschappelijke blik hadden. Hè? En daar reken ik mezelf ook toe. En dat was echt bewust zo gedaan. En je ziet dan hoe later eigenlijk steeds meer weer langs die functionele lijnen voorgesorteerd wordt. En ik denk dat executive search bureaus, met name de grote gevestigde, daar best ook wel een transformatie in mogen ondergaan.
Ja, want je zegt het is heel belangrijk om gewoon goed voeling te houden wat er in de maatschappij gebeurt. En die maatschappij kan ook veel imago-schade aan je bedrijf aanrichten intussen. Hè? Dat zien we natuurlijk ook gebeuren.
Ja, dus als je nu zegt, ja, maar dat had ik niet zien aankomen. Zoals bijvoorbeeld de brief van Milieudefensie of zo. Dan denk ik, ja, waar heb jij dan je ogen zitten?
Ja. Wat is dat?
Ja, nou ja, ik denk dus dat het zogenaamd bon ton was. Ik had het laatst op zo'n top 100 commissarissen diner. Heel interessant. Altijd om te zien op welke thema's er komen enzovoort. Maar toen kwam dit ook langs. Er was toen net die brief van Milieudefensie naar veel bedrijven in ons land gestuurd. En toen waren er toch nog best wel veel, ik zou zeggen, gevestigde commissarissen die dachten dat dit ook wel het gremium was waar ze zouden kunnen zeggen dat ze hier heel verbolgen over waren enzovoort. Terwijl ik kon zeggen, je had er ook niet op hoeven staan op die lijst. Je had ook kunnen zorgen als toezichthouder dat je compliant was en zelfs veel meer zou doen voor de klimaatdoelen dan in plaats van achter de feiten aanhobbelen. Ja, en toen werd het even stil. En gelukkig was Feike Siebesma op dat moment de spreker en pakte dat fantastisch op. En die zei, ja, je kunt het ook doen zoals Annemieke doet.
Ja, en dan wordt er even een spiegel voor gehouden. En brengt dat commissarissen er ook toe om te veranderen? Of moeten we eigenlijk concluderen dat het gewoon een leuke job erbij is waar je gewoon nog wat lekker geld mee pakt?
Nou, dat laatste geld mee pakken, dat vind ik zeker niet in Nederland. Er zijn maar een paar bedrijven waar een hoge fee betaald wordt. Maar die zijn heel beperkt. En voor de meeste bedrijven, zeker in ons land, is anders dan in het buitenland. Maar in ons land worden eigenlijk vrij zuinige bedragen betaald voor commissarissen die, als het erop aankomt, 24/7 aan moeten staan. Want ik denk dat dat toch heel vaak onderschat wordt. En dat is misschien toch ook wel een verandering die ik gezien heb in de afgelopen 30 jaar. Er kan zomaar in ene een crisis zijn. Er kan zomaar in ene iets gebeuren waardoor je als commissarissen heel druk bezig bent. En dat kan zijn met mensen in het executive committee, dus in de top, in de raad van bestuur. Het kan ook zijn dat er activiteiten van buiten zomaar als een zwarte zwaan langskomen.
Het is een enorme verantwoordelijkheid. Ja. En je kan dus ook niet zeggen van, joh, het zijn 4 vergaderingen per jaar. Want
absoluut
zo word je altijd
niet
gevraagd. Maar nee, in de praktijk is dat niet zo natuurlijk.
In de praktijk heb je minimaal 20, 25 vergaderingen. En daarnaast heb ik...
Hoeveel geld doorgaans?
Niet veel. Ik denk dat het gemiddelde ver onder de 50 ligt.
Ik praat zo meteen verder met Annemieke Robeek. Zij is een zeer ervaren commissaris, loopt al ontzettend lang mee. En we hoorden het al door haar woorden heen. Ze is als toezichthouder heel erg bezig met die energietransitie. Heel erg benieuwd hoe ze naar de klimaattop kijkt van onlangs. Blijf luisteren.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de toezichthouders. Later deze week zal ik nog spreken met René Jansen. Hij is voorzitter van de Kansspelautoriteit. En dan praten we uiteraard over online gokken. Mijn gast vandaag is Annemieke Robeek. Zij is commissaris bij tal van grote organisaties. Hoogleraar strategie en transformatie aan Nijenrode. En natuurlijk zijn de commissarissen zijn natuurlijk echt de toezichthouders van de bedrijven. Dus die hebben ook een belangrijke rol in de Big Five van de toezichthouders. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk de energietransitie en de dagelijkse praktijk van een toezichthouder. In jouw geval dus commissaris. En misschien mooi om meteen de kettingvraag daarbij te pakken. In de vorige aflevering sprak ik met de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen. En die had deze vraag voor jou.
Nou, zij is toezichthouder, wat je al zei, in verschillende bedrijven. En die bedrijven zijn tegenwoordig ook allemaal dataverwerkende bedrijven die heel veel weten van hun klanten. Dat is allemaal gedigitaliseerd. En ik zou haar willen vragen hoe zij, om te reflecteren op mijn stelling dat er eigenlijk altijd in die raden van toezicht iemand moet zitten die de digitale wereld goed kent. Of ze het daarmee eens is, ja, om daar eens op te reageren. En 2, hoe zij in haar dagelijkse werk ook rekening houdt met die gevaren, of ze die onderkent en wat ze daar als toezichthouder mee doet?
Een hele mooie vraag. Dank je wel, Aleid. Ik denk dat het al heel lang nodig is dat we meer kennis van digital in de raden van commissarissen hebben. En dat was vroeger zeg maar degene die ook IT gedaan heeft. Maar IT en digital is toch nog wel iets anders dan ethisch omgaan met data. En dat is eigenlijk de kern van de vraag van Aleid, denk ik.
Ja.
En wat ik nou in ieder geval heel goed vindt, en dat zie ik ook in de opleidingen van mensen die met me meewerken, dat zij, als ze data science studeren, dat ze allemaal ethiek als vak moeten hebben. Maar naar de boardroom toe is het natuurlijk dat wij moeten weten wat zijn de producten en diensten. Je moet weten wat de kernactiviteiten van het bedrijf zijn, waar het zijn geld mee verdient. Als dat over data gaat, en dat zal zeg maar bij een Randstad ook over data gaan, van zowel de mensen uitgezonden worden, dan wel daar willen gaan werken. Die mensen moeten op een hele veilige manier hun persoonlijke data kunnen afgeven.
Ja, precies.
En eigenlijk zou je moeten gaan naar een situatie waarbij je als het ware een soort virtuele kluis hebt. Waarbij mensen zeker weten dat met hun data geen verkeerde dingen gedaan worden, zoals we wel met de big tech hebben gezien. Want dat is natuurlijk eigenlijk waar.
Ja, en waar hij eigenlijk op wijst, Aleid, is dat hij zegt van eigenlijk is het gewoon niet goed ingeregeld. Nee. Ook, hè, want ik zei nou, is dat dan niet alleen bij MKB een probleem? Zei hij nee, echt bij de grote bedrijven. Ja. Zitten toch nog niet de mensen in de board die hier verstand van hebben?
Maar je hoeft ook niet altijd iedereen in de board te hebben of in de toezichthoudende rol.
Vindt hij van wel?
Ja, maar dan zouden we zo meteen echt met 20 mensen in de board zitten. Hè? En dat is natuurlijk ook niet zo. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we specifiek hier ook op opgeleide en ervaren juristen hebben en accountants hebben. En dat die ook erbij betrokken worden. Dus ik vind bijvoorbeeld vanuit de risk committee, maar ook vanuit de audit committee, zou je heel goed hier extra aandacht voor moeten vragen, zoals we dat afgelopen decennia ook gedaan hebben over de IT-audit bijvoorbeeld. Ik denk dat de kernvraag is wel van zelfs wanneer je het in bedrijven hebt, hè, en er wordt dan de data, geen bedrijf is meer zonder data. Maar die data zijn vaak van mensen. En hoe zorg je nou echt dat het waterdicht geanonimiseerd is? Want daar gaat het om. Met data kan je werken, maar niet herleidbare data. En uiteindelijk is de hamvraag who guards the guardians? Ja, dat is de hamvraag bij data. Wie is accountable? En is dat dan per bedrijf? Want ook dat bedrijf is vaak weer een onderdeel in een grotere supply chain of in een grote ecosysteem. En daarbij heb ik best wel een zorgenpunt, want ik zou in dit geval echt niet zeggen dat meteen de overheid en allerlei op, met de overheid samenhangende instanties de guard of the guardian zou moeten zijn. Omdat ik denk dat daar ook te weinig actuele informatie en kennis zit. Dus ik zou daar veel meer voor zijn voor een, nou noem het maar meer een taskforce achtige samenstelling van publiek-privaat en wetenschap om dat te bekijken. Maar dat staat denk ik verder in de kinderschoenen. Dat moet wel verder ontwikkeld worden.
Dus dat is iets waar je zorgen over maakt en dat zeg je, pak dat aan. Even naar jouw rol als toezichthouder, want het is ook interessant om te kijken hoe makkelijk je nou als toezichthouder uiteindelijk je werk kan doen. Hè? Want je kan nog zulke goede bedoelingen hebben, maar hoe kan je sturen in het proces? En jij hebt al het nodige meegemaakt. Ja. We begonnen eigenlijk het gesprek. Je bent een luis in de pels, je durft ook echt de lastige dingen aan te kaarten. Maar dat wordt je niet altijd in dank afgenomen. Misschien een mooi voorbeeld. Je was commissaris bij een farmaceut en dat ging helemaal mis.
Nou, ik was daar net 6 weken aangesteld als commissaris. En toen kwam, als een konijn uit de hoed, kwam er een Amerikaans bedrijf die dat farmaceutisch bedrijf overnam. En wel met zo'n bedrag dat de andere eigenaar natuurlijk zei, nou ja, dat is eigenlijk wel fijn, dat is oké. Maar wanneer je dan als Nederlandse commissaris, in dit geval ook op voordracht van de werknemers, geconfronteerd wordt met zeg maar de Amerikaanse manier van doen, dan was het van, nou, de hele directie ging eruit. Ja, en het liefst hadden ze mij natuurlijk er ook uitgegooid. En toen zei ik, I don't think so. Want volgens het Nederlandse recht ben ik uiteindelijk degene die hier de governance moet bewaken. En daar hadden zij echt, daar hebben ze ook de grote advocatenbedrijven op me afgestuurd. Ik had ook het gevoel dat ik afgeluisterd werd die tijd. Ik gebruikte ook de telefoon van mijn man. Of ik telefoneerde op een andere etage met een andere telefoon. En zover kan het wel gaan. Omdat ik dacht, ja, hier moet ik wel de guardian zijn.
Ja.
Voor het bedrijf, voor de toekomst van het bedrijf, voor de continuïteit van het bedrijf. En dat is ultimo natuurlijk wat we als commissarissen ook zijn.
Dat werd je wel dus heel erg moeilijk gemaakt.
Heel moeilijk,
En ook bij Fortis was het ook niet makkelijk. Daar maakte je mee dat de RVC gewoon stemvee was, zoals jij het noemde.
Ja, ik heb dat natuurlijk in het. Maar dat zijn de eerste jaren waren fantastisch bij Fortis. En ik kan niet anders zeggen dat dat juist een ongelooflijk mooi experiment was van verzekeraars en de bankaire wereld samenbrengen. Onder ook vond ik een heel modern governance. Waar we ook als commissarissen destijds in getraind werden. Maar ik zag toen wel dat dat hing op het feit dat dat een gebalanceerd Nederlands-Belgisch samenwerking was. En dat werd verstoord toen de generale overgenomen werd. En ik heb daar tegen gestemd. En dat was, of onthoud ik mij, ik weet in ieder geval dat ik was de enige die een andere mening had. Mm-hmm. Omdat ik ook zei, dit gaat de molensteen om de nek worden. En dat is het ook uiteindelijk geweest. En ik ben vaak ook zo'n Cassandra. Dat is een ondankbare rol. Want ik kan vooruitzien. En dat heb ik natuurlijk ook omdat ik ben hoogleraar technologie en economie geweest. Mm-hmm. Ik ben toekomstgericht. Ik weet wat er speelt. En dan kan je als het ware al laagjes verder kijken. En in dit geval kon je gewoon zien dat er een disbalans zou komen met een hele andere bedrijfscultuur erbij. Mm-hmm. En dat dat mis zou gaan.
En dat heb je bij meer plekken gezien. Hè? Ook bij KPN zag je de groot aandeelhouder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen onder één hoedje spelen.
Nou, het was niet KPN. Het was een callcenterbedrijf. En daar was ik commissaris. Dus ja. Nee, niks, even niks over KPN. Maar omdat ik behoorlijk toenaderbaar ben en benaderbaar ben, had ik ook uit zeer vertrouwelijke bron ook te horen gekregen van pas op, hier is de voorzitter van de Raad van Bestuur, tevens groot aandeelhouder, en de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die spelen onder één hoedje. En toen ik dat kenbaar maakte in de Raad van Commissarissen, omdat ik vond dat als je dat weet, dan moet je dat zeggen. Dan moet je niet je mond houden. Dan moet je weten hoe het nou echt zit. Dus je kan het in de vorm van een vraag stellen. Maar die werd toen inderdaad Nou ja, zeg maar zo beantwoord dat ik toen ik naar buiten liep bang was dat mijn banden doorgesneden werden.
Zo.
Ja, ik ben nooit zo bang geweest om naar mijn auto te gaan na een vergadering.
Dus toch niet...
Maar toen dacht ik van oef, hier zijn ze echt boos nu op mij. Omdat ik iets gezien heb en gezegd heb. En
wat maar dat is natuurlijk, en ik probeer ook een beetje door deze ervaringen heen van jou. En ook wat je aan het begin van de uitzending zei. Hè, die rol van toezichthouders. Die mag misschien wel wat scherper. Je moet dus ook wel moed hebben om het te doen. Ik weet niet of dit een breed probleem is. Of dat het vooral een probleem was van vroeger. Of dat je dat nu ook nog zo ziet.
Ik denk dat het nog steeds speelt. Ik denk dat het is, als commissaris moet je nooit contactlijn meenemen om op het plus te blijven zitten. Je bent degene die naar eer en geweten, maar vooral vanuit ethisch besef, kijkt naar het reilen en zeilen en zorgt voor de continuïteit van de onderneming. En als je ziet dat die in gevaar is, moet jij spreken. Daar ben jij degene voor die van wie je dat mag verwachten.
Maar vind je nou in de breedte in Nederland dat de commissarissen te weinig spreken? Ik bedoel, je zit natuurlijk niet overal, maar je zit wel op heel veel plekken of hebt op heel veel plekken gezeten.
Nou, ik denk dat als er meer een open dialoog was, dan zou je niet hoeven op te spreken. Ja, dus als de dialoog is, dan kan je het gewoon zeggen. En die situaties zijn natuurlijk ook heel vaak zo. Hè, dat je gewoon een goede conversatie hebt. Maar daar waar het niet gezegd wordt, is de commissaris degene die het moet doen. En ik denk dat heel vaak de mond gehouden wordt.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de toezichthouders. Eerder deze week sprak ik met Aleid Wolfsen, voorzitter van de autoriteit Persoonsgegevens. Dat gesprek is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Annemieke Robeek. Zij is hoogleraar strategie en transformatie aan Nijrode en commissaris bij tal van bedrijven. Want commissarissen die vormen natuurlijk het interne toezicht voor de bedrijven. Laten we daar in dit slotstuk over verder praten. En met name ook een punt dat jou zeer aan het hart gaat. De energietransitie. Hoe goed doen we het in Nederland als het gaat om die energietransitie? Ook gestuurd vanuit die toezichthouders, de Raden van Commissarissen.
Nou, over het laatste ben ik wel positief. Als ik kijk naar het beleid, denk ik dat we pas een jaar of 3-4 het been aan het bijtrekken zijn. En ik kan dat ook onderbouwen omdat ik voor de overheid, voor de RLI, ooit een studie gemaakt heb met de vraag: hoe komt het nou dat wij zo ontzettend achterlopen met duurzame energie? En premier Rutte, ook toen al premier, zei toen onomwonden het: de zon schijnt hier te weinig en het waait niet genoeg. Dus wat wil je nou met je hernieuwbare energie? Nou, de man heeft een been bijgetrokken. Maar wij lopen nog steeds hopeloos achter in Europa. Dat is niet zo.
Is dat aan zijn opstelling te wijten op het moment dat een premier dit zegt? Wat doet dat met raden van commissaris?
Zeker, zeker. Want nu zie je wel dat juist de energietransitie, maar ook eigenlijk de klimaatcrisis die daar onderliggend aan is, is natuurlijk chefzagge. En als de premier zo onbezonnen uitspraken deed, dan zet je zeker wel een koers uit voor de fossiele industrie. En die heeft er ook waanzinnig van geprofiteerd.
En dus ook hoe de toezichthouders dat uiteindelijk oppakken. Want je was toen op dat moment was je commissaris bij KLM, denk ik. En daar ging de verduurzaming.
Ja, en PGGM. En daar,
KLM, als je het hebt over energietransitie, is dat natuurlijk een heel belangrijke plek. En dat ging toen heel langzaam natuurlijk.
Ja, het zal ook nog langzaam gaan. Omdat hoewel KLM wel altijd een hele grote voorstander is geweest voor Sky Energy. Dus juist ook de biofuel gebruiken voor vliegtuigbrandstof. Maar dat is ook wel een weg van lange adem. Ik denk eigenlijk dat het interessant juist is dat ondanks een achterlopende politiek en een politiek leider in ons land. Wij wel gezien hebben dat ook in ons land juist bedrijven, zeker de koplopers, de weg naar voren gezocht hebben. En dat is natuurlijk sinds Parijs 2015 heel duidelijk geweest. En dat is ook belangrijk voor commissarissen, om te zien dat er juist ook CEO's en commissarissen zijn die wel de groene kaart getrokken hebben en gezegd hebben, en nu zal het wel die kant op moeten gaan, ja. Want anders hebben we geen toekomst meer. Nou, ik ben heel blij dat ik bij Eneco commissaris ben. Daar heb ik niet de groene kaart hoeven trekken. Dat bedrijf was al groen. Daar is wel juist, denk ik, een hele goede strategie, een hele heldere, duidelijke strategie met milestones en een tijdpad tot, tot 2030, 2035 gaat.
En ik begrijp ook dat dat vooral ook gekomen is met een connectie met de OR. Iets wat jij heel erg belangrijk vindt in een rol als toezichthouder.
Ja, ik vind. Ik begon ook 10 jaar geleden als commissaris al op voordracht van. En ik vind het heel belangrijk dat de medezeggenschap inderdaad medezeggenschap kan plegen en sparringpartner is van de andere twee gremia, van de commissarissen en van de Raad van Bestuur. Daarvoor doe ik ook een programma samen met Winfried Bouts op Nijenrode, Moderne Medezeggenschap. En ik. We gaan dat nu voor de 10e keer doen. En het interessante is inderdaad dat we zien dat de samenstelling van de medezeggenschap zo veranderd is. En dat daar steeds meer en diversiteit in zit. Maar ook veel meer kennis en veel meer intelligentie. Waardoor er ook veel meer over de strategische vraagstukken met elkaar besproken kan worden. Bij Eneco, om daarop terug te komen, is inderdaad de medezeggenschap heel sterk voor de verduurzaming. Is juist ook de strategie zo goed uit te voeren omdat die gedragen wordt. Er is zelfs daar naast de medezeggenschap een aparte supportclub van medewerkers die One Planet Strategy ook uitgevoerd wil hebben en dat ook uitdraagt. Dus dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld van hoe je in een gouden driehoek
dat echt wel
hoe
aan
dat
de
werkt.
Gang
ja, zeker.
Kan
en
krijgen.
Dat is heel bijzonder.
Toch, hè, we moeten nu allemaal nieuwe stappen zetten. En ook voor een Eneco zal het ook wel weer lastig zijn zeker. Om die scherpte vast te houden. Hè. Dan kijken we ook naar een klimaattop. Ja. Hè, waarvan je zei, dat raakt me ook wel wat daar gebeurt. Want ja, daar wordt uiteindelijk gewoon gezegd, ja, we gaan een schadefonds opstellen, maar we gaan niet het dak repareren. Dat is eigenlijk.
Nee, het is buitengewoon teleurstellend. Dat hier zie je de macht van 600 fossiele lobbyisten. In een omgeving die natuurlijk ook helemaal olie en gas ademt. En dat is, denk ik, een hele verkeerde cocktail voor de vooruitgang. De vooruitgang die juist door de koplopers in de bedrijven. Hè, kijk naar Change Inc. bijvoorbeeld. Daar zien we ze toch elke dag ook weer voorbij komen. Waarbij zoveel bedrijven juist wel meer dan hun beste beentje voorzetten om te innoveren. Om duurzaam te willen zijn. En dan is dit wel een klap in het gezicht. Maar ik vind het met name voor de jonge generaties die zo terecht boos zijn en terecht ook zeggen van dit is wel onze toekomst die nu hier verknald wordt. En ik vind dat dat daar nog veel meer naar geluisterd zou moeten worden.
Ja. Want maar tegelijkertijd zeg je dus ook voor toezichthouders, voor raden van bestuur, wordt het ook weer makkelijker om het dan een beetje te parkeren. Want de urgentie komt niet vanuit die klimaattop.
Nee, maar het is ook. Het zou jammer zijn als het alleen maar daar vandaan zou moeten komen. Beleid is uiteindelijk niet de enige die de koers bepaalt. Het komt ook vanuit het moreel en maatschappelijk besef. En in dit geval ook het klimaatbesef. En ik vind in dit geval bijvoorbeeld ABP wel een heel mooi voorbeeld. Hè. Ik heb zelf 10 jaar bij PGGM gezeten, ook die groene kaart getrokken. Maar ABP heeft echt heel bewust, na al die jaren protest, voor de deur gezegd, oké, niet meer in fossiel. Maar vraag nu wel diezelfde protesterende organisaties aan tafel om te zeggen, help ons, waarin dan wel? En dat is denk ik een enorme omslag. En die is goed.
Het laatste wat we samen moeten verrichten is de kettingvraag, want die gaat door. Morgen dan spreek ik met Marjan Kaljouw. Zij is bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit. Welke vraag zou je aan haar willen stellen?
Ja, ik denk dat ik het volgende zou willen stellen. Ik zou willen vragen, Marjan, zou jij eens willen nadenken over less is more? Juist vanuit een autoriteit als de Nederlandse Zorgautoriteit zou je moeten oppassen om niet nog veel meer protocollen en bureaucratie uit te strooien over de zorgwereld. Want less is more betekent dat we met minder mensen en met meer ruimte voor de uitoefening van het vak en met meer technologie kunnen zorgen dat er minder mensen in de traditionele zorg zitten. En less is more is ook veel meer aan preventie werken. En ik zou eigenlijk Marjan's mening willen horen hoe ze nou de preventie zonder enorme bureaucratie een enorme boost zou kunnen geven.
Een mooie vraag, die ga ik haar zeker stellen morgen. Dank dat je mijn gast wilde zijn.
Dank je wel.
Annemieke Robeek, hoogleraar strategie en transformatie aan Nyenrode Business Universiteit en commissaris bij tal van grote organisaties. En we horen je vast snel weer terug bij Thomas van Zijl in Zaken doen. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks van ons mist. Maar heel belangrijk, zoals altijd zeg ik, blijf gewoon live. Iwan Verrip zometeen met het programma BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.